Alright, als je je Bijbel bij je hebt, dan is het goed om je Bijbel even te pakken. Pak hem even uit de kast of anders misschien nog even een andere device of telefoon om op je app mee te kijken. Ik heb echt iets krachtigs, een krachtig principe van God om je een stukje te onderwijzen, om je daar mee te helpen. Ik denk als je dit pakt, dan ga je ondanks de quarantainetijd zo'n goede tijd hebben. En ik geloof dat dat ook Gods bedoeling is. Dat ondanks de crisis, wij leven vanuit vrede, wij leven vanuit blijdschap, wij leven vanuit hoop, dat ook reëel is. Niet zomaar een of andere theoretisch praatje, maar gewoon de realiteit van het leven. Zoals je Bijbel bij je hebt, sla even op in Psalm 16. Ik heb eigenlijk drie schriftgedeelten die ik graag even aan je wil delen. Maar ik wil met je beginnen in de psalmen. En dit is een mooie psalm, Psalm 16. En ik geloof dat dit je zal zegenen. Halleluja. Alright, Psalm 16. Vers 8. En ik wil ook echt vragen, ook misschien als je aantekeningen maakt, doe dat gewoon gerust. Het is goed om het woord van God echt tot je te nemen en aantekeningen te maken. Gedachten die ik weergeef of die je zelf krijgt, terwijl de teksten worden behandeld, gewoon op te schrijven. Of in je notities. Ik doe dat ook vaak. Ik hou ervan als er andere mensen prediken om aantekeningen te maken. Want dat helpt mij het woord van God dieper in mijn geheugen en herinnering te brengen. Er staat in Psalm 16 vers 8. Steeds hou ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. Dus zelfs in de natuurlijke voelde David, de schrijver van deze psalm, koning David, voelde zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Zo dit laat wel zien dat hij in een hele spannende situatie ook was op dat moment. En dan staat er in vers 11, u wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde is in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw kant. En ik hou hier van deze tekst. Er is overvloedige vreugde in uw nabijheid. In het Engels zeggen we, in your presence there is fullness of joy. En we gebruiken deze zin wat vaker al in de kerk. Als het gaat om ons gebedsleven, is er een facet wat wij noemen voorbeden. Wij bidden voor andere mensen. Wij bidden voor de overheid. Wij bidden voor medische personeel op dit moment bijvoorbeeld. Wij bidden voor mensen in nood. Wij bidden voor de zieken. En dat noemen we voorbeden. We bidden voor anderen. En er is een facet in het gebed wat heel belangrijk is. Onze geest in te bidden in een gebed van voorbeden. Maar er is ook een facet van het gebed wat we noemen, we have to practice the presence of God. Dat is de aanwezigheid of tegenwoordigheid van God praktiseren, ervaren door het gebed. En daar wil ik op het einde van de boodschap, kom ik daar even bij je op terug. Hoe doe je dat nou? Want daarin is vreugde. De Bijbel zegt, there is fullness of joy. Er is volheid van vreugde in de aanwezigheid van God. Als wij de aanwezigheid van God in het bijzonder door gebedsleven ervaren, dan is er een overvloed van vreugde. En ik geloof, het is Gods bedoeling dat we daaruit putten. Zeker omdat deze situatie, de omstandigheden, het nieuws je helemaal willen draineren, jouw gevoelens naar beneden willen trekken. En in de aanwezigheid van God is er een mogelijkheid om je naar boven te duwen. Nou, ik wil een voorbeeld geven uit mijn eigen leven waarin dit heel sterk ervaren heb. Ik was op een dag met mijn vrouw op Aruba. Ik ben daar een paar keer geweest en dit was de eerste keer dat ik op Aruba was. En we sliepen bij familie van mijn vrouw op het eiland in een appartementje. En in die periode voelde ik me emotioneel helemaal niet lekker. Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Ik voelde me gewoon moe, uitgeput. Heel veel dingen die aan mij trokken, allerlei zaken die dingen van mij wilden. We waren dan wel een beetje op vakantie, maar ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En ik was wel op zoek naar God. Ik las mijn Bijbel, ik bad, ik probeerde die rust te vinden. Ik probeerde die vrede te vinden van God, te ervaren weer. En bewust te worden vanuit het woord, wat de Bijbel zegt over wat Jezus voor mij heeft gedaan. En ik probeerde die vrede te ervaren, maar eerlijk gezegd kon ik het maar niet vinden. We gingen gewoon ook naar de kerk en al die dingen. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, in mijn hart, vrede was ver weg. En ik sprak daarover, ik had het erover en ik was een beetje chagrijnig in die tijd. En ik kon het maar niet vinden. En ik weet nog op een gegeven moment, en het was ergens 's avonds al wat later, misschien 10, 11 of 12 uur, dat ik tegen Vanessa zei, weet je schat, ik ga even weg, ik moet weg, ik ga even bidden. En ik weet nog dat we ons autootje pakten. Onze leenauto, die pakte ik. En ik ben ergens gewoon ver, voor mijn gevoel ver weg. Nou, Aruba is niet zo groot. Maar ik ben ergens gaan rijden. En ik zag ergens een strand. Ik parkeerde de auto. En ik stapte op het strand en ik begon mijn hart uit te storten bij God. En ik vertelde mijn frustratie, mijn pijn, dat ik ook niet begreep waarom de hemel van koper was, dat ik me leeg voelde, waar God nou eigenlijk was in deze situatie, waarom hij me niet hielp. En ik gooide eigenlijk gewoon mijn hart uit bij God. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was een beetje los van alles. Ik vergat waar ik was. Later bleek dat er allemaal mensen op de boulevard daar heen en weer liepen. En nog langs liepen. Maar het interesseerde me niet. Ik knielde daar op het strand. En ik riep uit naar God. En dit duurde denk ik een uur of twee uur. Ik was de tijd kwijt. En er gebeurde niks. Ik stap weer de auto in. Ik rij terug naar ons appartement. En op het moment dat ik de drempel overstap, hoorde ik in één keer hier een stem. En de stem zei tegen mij: vele zaken willen je in beslag nemen, mijn zoon. Maar let slechts op het bewegen van de wind. En op het moment dat ik die stem hoorde, kwam er zo'n rust over mij. En er kwam weer zo'n vrede over mij. En ik kwam helemaal tot rust. En ik begon te mediteren, na te denken over wat ik hoorde. En ik onderscheidde, dit is de stem van de Heer. Vele zaken wouden mij ook in beslag nemen. Die wouden mij eigenlijk overheersen. Die wouden mijn gevoelens over mij komen. Vele zaken wouden mij in beslag nemen. Maar de Heer zegt, nee, maar let slechts op het bewegen van de wind. En er was een rust en een vertrouwen in de stem die ik hoorde en in de woorden die ik hoorde. En ik kwam helemaal tot rust. En ik begon me weer te verblijden en te verheugen in God. Dat Hij alles in zijn handen heeft. En die rust en vertrouwen is ook in deze tijd ontzettend belangrijk. Als jij je echt bewust wordt dat er een God in de hemel is, die ondanks alles wat er gebeurt, alles onder controle heeft. En dat jij daarmee verbonden bent. En dat Hij jouw leven in zijn handen heeft. Ik geloof ook voor jou kan er weer zo'n rust en zo'n vrede over je komen. En daaruit weer gaan putten. En dan kan je weer gaan verblijden in wie God is. In wat Hij voor je hebt gedaan. Maar ook in het leven dat Hij je heeft gegeven. Nou, ik wil met je gaan in de Bijbel naar de Filippense brief. We lezen dat koning David dus dit geheim al had ontdekt. Dat in de aanwezigheid van God volheid van vreugde is. Nou, de Filippense brief in de Bijbel is een brief die de apostel Paulus schreef. Het is een hele korte brief, 4 hoofdstukken. En er staat 23 keer dit woord of het principe verheug je of verblijd je in de Heer. Vele mensen kennen deze tekst. Filippenzen 4 vers 4. Verblijd je in de Heer te alle tijden. Ja, wederom zeg ik je, verblijd je in de Heer. Verblijd je, verheug je. De hele tijd komt deze tekst terug. En ik wil je laten zien, het is heel wonderbaarlijk en heel bijzonder dat Paulus dit schrijft aan de Filippenzen. De gemeente van Filippi, de Filippenzen, die begon op een hele unieke, ludieke wijze. Er is een heel bijzonder verhaal in de Bijbel hoe deze gemeente was begonnen. Ik wil je laten zien, de eerste mensen in deze kerk, dat waren allemaal ex-criminelen. Dat waren ex-gevangenen. En voor hun om te horen dat Paulus aan hun schrijft later, verblijd je in de Heer, was geen theorie. Ze hadden dat gezien in het leven van Paulus, dat ook Paulus zelf zich verblijdde in de Heer, verheugde in God, ondanks de omstandigheden. En ik geloof dat is een hele belangrijke sleutel. De Bijbel zegt je niet verblijd je in de Heer als alles goed is. De Bijbel laat je juist zien verblijd je in de Heer als alles moeilijk is. Paulus schreef deze brief terwijl hij zelf in quarantaine was. Hij was zelfs opgesloten in de gevangenis, staat er. Hij schreef deze brief aan de Filippenzen terwijl hij zelf in de gevangenis was in Rome. Dit is heel krachtig. Dus moet je horen, Paulus zit hier in de gevangenis. Hij is bezig een brief te schrijven aan zijn vrienden die hij tot geloof had gebracht, die hij Jezus bekend had gemaakt, die nu een kerk hadden gevormd. En hij schreef deze brief vanuit zijn quarantaine, vanuit zijn opgesloten positie. En hij schrijft, verblijd je in de Heer. Ik geef je een bron waar je altijd door kan verheugen. Want die vreugde van de Heer is jouw kracht. Verblijd je in de Heer. En hij zegt, dat doe ik ook, terwijl ik hier in deze gevangenis zit. Nou, wat was er gebeurd? Paulus had een verlangen om in Europa het evangelie te brengen. Daarvoor was hij heel veel bezig geweest in wat we noemen Klein-Azië. In zijn zendingsreizen zien we alle plekken waar hij geweest is. En nou, op een gegeven moment had hij een verlangen om naar Europa te gaan. Naar Griekenland, Macedonië. Maar de Bijbel zegt, de geest van Jezus stond het hem niet toe. Zo de Heilige Geest de leider van de gelovigen, de leider van Paulus, die zei nee, het is nog niet je tijd. En heel snel daarna kreeg Paulus een visioen te zien, een gezicht in de nacht. En in dit visioen zag hij hoe hier iemand uit Macedonië aan de overkant stond en die zei, kom over en help ons. En de Bijbel zegt, toen Paulus wakker werd, begreep hij hieruit dat de geest van God verlangde dat hij op dat moment wel naar Europa zou gaan. En al heel snel kwam hij in een hele grote stad hier in Macedonië, die heette Filippi. Dus dit was de eerste grote stad in Europa waar Paulus kwam om het evangelie te brengen. Nou, Paulus ging heel vaak op zoek naar of een synagoge of een gebedsplaats om allereerst de Joden bekend te maken met het evangelie van de Heer Jezus. Dat Jezus was opgestaan uit de dood. De discipelen, de apostelen, die predikten in de eerste eeuw overal over de opstanding van Jezus. En dat is ook nu de hoop die we hebben. Het is niet alleen maar dat er een Messias gestorven is aan een kruis, maar dat de Messias is opgestaan uit de dood. Dat hij leeft. Dat is onze levende hoop. En Paulus predikte dit overal. En ook toen hij in Filippi kwam, predikte hij de boodschap van het evangelie en de opstanding van Jezus. En de Bijbel zegt, hij vond een gebedsplaats en hij vond daar een aantal mensen en hij begon aan hun het evangelie te vertellen. En er was een vrouw, de Bijbel noemt haar een slavin, een Joodse slavin, die bezeten was, die gebonden was door een geest van waarzeggerij, door een waarzeggende geest, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, dit duurde zelfs een aantal dagen. En een aantal dagen lang, overal waar Paulus liep en de discipelen, zei hij, dit zijn de dienaren van de Allerhoogste God en ze prediken jou de weg van redding. Ze prediken hoe jij gered kan worden, ze prediken hoe je behouden kan worden. En de Bijbel zegt, ze bleef dit dag in dag uit zeggen. Door die geest. Dat is heel interessant. Eigenlijk wat hier staat. Dat die waarzeggende geest zelfs erkende dat Paulus een dienaar was van God. En de weg van redding predikte. En terwijl zij dit zei. De Bijbel zegt na een aantal dagen was Paulus het zat. En Paulus gebruikt zijn autoriteit die hij had in Jezus. En hij bestrafte deze boze geest. En hij zegt, geest ga uit van haar. En heel interessant. Deze boze geest verliet deze vrouw. Nou, we weten niet precies wat er in die tussentijd is gebeurd, maar de Bijbel zegt dit. Toen haar eigenaren, want ze was een slavin, en toen haar eigenaren zagen dat ze nu, doordat die geest van waarzeggerij was weg, en daardoor verdienden die eigenaren veel geld. Want zij gebruikte haar waarzeggerij en daardoor verdienden de mensen geld. En nu was die bron van inkomsten weggevallen. Dus er zat waarschijnlijk nog een korte periode tussen. En toen die eigenaren zagen dat hun bron van inkomsten was weggevallen, sleurden zij Paulus en Silas, zijn rechterhand, naar de markt toe. En ik wil het verhaal hier even met je oppakken, omdat dit is een van de mooiste geschiedenissen in de Bijbel. In ieder geval vind ik zelf. Sla even met me op Handelingen 16. Als je even met me wil gaan naar het Nieuwe Testament, naar Handelingen, hoofdstuk 16... Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, dit verhaal is wel gewoon smullen. Dit verhaal is zo mooi. Het is echt een van mijn lievelingsverhalen in de Bijbel. Zo, ik ga even met je naar Handelingen 16, vers 23. En ik wil hem hier opslaan. Dus die eigenaren die slepen Paulus en Silas nu voor de markt. En ze zeggen in vers 20, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren. Kan je nagaan, dus nu waren Paulus en Silas naakt. Plotseling veranderde de hele situatie en ze waren naakt op een markt met de hele mensenmenigte tegen hun. En er staat er, en ze gaven hun bevel hun met stokslagen te straffen. Nou, en geloof me, dit zal niet iets zoetsappigs zijn geweest. Met stokslagen werden Paulus en Silas hier afgebuld. En dan staat er, nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen. Dus we willen waarschijnlijk al niet weten hoe hun ruggen en hoe hun lichamen eruit zagen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis. Waarna de gevangenenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Moet je kijken hoe, probeer het te visualiseren, hoe Paulus en Silas nu hier in de gevangenis kwamen. Allereerst waren ze met stokslagen geslagen. Hun kleren waren van het lijf gerukt. Ik stel me voor dat ze met ontbloot bovenlichaam, vol met wonden, kwetsuren en enorme pijn, de gevangenis werden binnengebracht. En de Bijbel zegt ook nog eens, ze werden opgesloten in de binnenste kerker. In de binnenste ruimte van de gevangenis waar geen daglicht was. Nou, hoe duister wil je omstandigheid zijn dan? Hoe duister voel jij je dan? Er is geen daglicht, je bent net gepijnigd en de kans is groot dat ze je of gaan vermoorden of een zware straf geven. Want de straf moet nog komen, terwijl jij je zo voelt. En dan terwijl ze in de binnenste kerker zitten, werden hun voeten ook nog eens geboeid met ketenen. En in deze vertaling staat hun voeten werden gesloten in een blok. Dus ze werden letterlijk gebonden. Nou, dit was de situatie van Paulus. En dan kijk met me mee, ik hou van vers 25. Deze tekst moet je gewoon onderstrepen in je Bijbel. Handelingen 16, vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. En zongen ze lofliederen voor God. Dus nu was het middernacht geworden. Waarschijnlijk waren ze net een paar uur in de gevangenis. Stel je voor dat ze aan het eind van de middag daar ongeveer werden gebracht. En op middernacht, dus in het diepste van de nacht, in het diepste van de duisternis, baden zij en ze zongen Gods lof. En ik geloof, dit is zo'n grote sleutel, ook voor jou en mij in deze tijd. Terwijl zij hier in de duisternis zaten, terwijl zij hier gevangen zaten, terwijl zij hier gepijnigd waren. En waarschijnlijk letterlijk die pijnscheuten in hun lichaam echt wel voelden. De Bijbel zegt, zij baden en ze zongen Gods lof. Oh, dit is zo'n krachtige sleutel voor jou en mij. Vroeger was er een lied dat we zongen. Here in the midnight hour. God's gonna turn it around. He's gonna work in your favor. Weet je, in het middernachtelijk uur kwam een ommekeer. Kwam een verandering in hun situatie. Ze waren aan het bidden en ze zongen lofliederen voor God. In het Grieks hier, het woord lofliederen is het woord hymneo, waar het woord hymns ook is van afgeleid. En hymns betekent to celebrate God in songs. Om God te vieren. Om over zijn vreugde te zingen. Om God te vieren in liederen. To celebrate God in songs. Kan je nagaan wat ze hier deden? Ondanks hun situatie begonnen zij te bidden. En ik geloof, dit was niet een gebed van voorbeden voor allemaal andere mensen. Dit was een relationeel gebed. Een gebed van dankzegging. Een gebed van lof aan God. Want hun liederen die ze zongen waren ook daaruit. En ik geloof dat juist zingen nu zo krachtig is. In deze tijd zing je aanbidding. Zing je lof. Zing je praise. Zing je worship. Breng het aan God. Echt vanuit je hart. En de Bijbel zegt, zij zongen Gods lof en de gevangenen hoorden hun. Dus zij zongen niet zachtjes. En ik geloof, dit is ook krachtig voor deze tijd, voor jou en mij. Niet een beetje mompelen, oh Lord. Nee, zij zongen krachtig. Want de Bijbel zegt, de gevangenen, die dus in andere cellen zaten, die hoorden hun Gods lof zingen. En ze waren verbaasd. Ik denk ook, als wij nu juist onze vreugde bedrijven in God, ons verheugen in de Heer, en onze liederen juist gaan zingen, naar buiten brengen. Ja, dat mensen zullen vragen in je omgeving, ja, maar hoe kan het dat jij zingt? Hoe kan het dat je vrolijk bent? Omdat je je verblijdt in de Heer. Omdat je gaat putten uit die andere bron. Nou, de vraag is, wat zongen zij? Ik geloof dat Paulus en Silas zongen hier over Gods overwinning. Ze zongen hier over het kruis waar Jezus stierf voor hun zonde. Ze zongen hier over de opstanding. Ze zongen hier over de overwinning die God had gebracht. Ze zongen hier over de grote daden van God. Ze zongen hier over de getuigenissen van God. De Bijbel zegt, roem, bezing al zijn daden. En ik geloof, dit is wat ze deden hier. Ze bezongen Gods lof. Nou, dit is krachtig hoor. Dus ondanks de situatie, wat ze ervaarden, dat ze zich konden verheugen in de Heer. En zijn lof konden benoemen en bezingen. Er is eigenlijk weinig dingen dat krachtiger is dan echt Gods lof te bezingen. Zijn naam te bezingen. Zijn glorie te bezingen. Weet je, dit kan alleen als je bewust bent van het eeuwige leven. Als je bewust bent van de geestelijke realiteit van God. En ik geloof, dit was de kracht van Paulus en Silas. Hun omstandigheden waren niet leidend. God was leidend voor hun. De vreugde van God was leidend voor hun. Ze verheugden zich in de Heer ondanks hun omstandigheden. Nou, interessant is, later zien we dat ze bevrijd werden uit de gevangenis op een bovennatuurlijke wijze. Maar nergens in de Bijbel staat dat ze bezig waren met hun bevrijding. Nergens in de Bijbel staat geschreven dat ze baden, o Heer, bevrijd ons uit deze gevangenis. Nee, ze waren gewoon bezig zich te verheugen in God. Ze waren gewoon bezig te vertellen tegen God hoe groot hij is. Hoeveel ze van hem hielden. Dat God gewoon geweldig is, ondanks alles wat mensen hun aandeden. En hoe krachtig is het in deze coronacrisis? Om gewoon Gods lof te bezingen, ondanks wat er allemaal in de wereld gebeurt. Halleluja, want God is verheven en staat boven al deze dingen. En dan staat er in de volgende tekst, plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Dit is ook een hele krachtige tekst. Dus nu komt er een beweging vanuit God, vanuit de hemel, en die schudt deze gevangenis. En de Bijbel zegt, de boeien van alle gevangenen raakten los. Dus de boeien van Paulus en Silas raakten los, maar ook die van alle andere gevangenen, die hun hoorden Gods lof bezingen. Dit is zo'n bizarre gebeurtenis hier, in die gevangenis in Filippi. Die gevangenis die schudde, alle boeien raakten los. En God kwam als antwoord op hun lofprijs en aanbidding. Echt heel powerful. Weet je, dus eigenlijk was er, als ik zo kan zeggen, was er toch iets wat het hart van God raakte, terwijl zij zich verheugden in de Heer. Terwijl zij zich verblijden in hun God. En dan, de volgende teksten gaan over die gevangenisbewaarder. De Bijbel zegt, hij schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen waren ontsnapt. Maar Paulus riep hem toe, nee, doe jezelf niets aan. Wij zijn immers nog allemaal hier. En de gevangenisbewaarder die zegt tegen Paulus, wat moet ik doen om gered te worden? Ik denk dat hij ook hun liederen hoorde. Dit was zijn reactie. Wat moeten wij ook doen om gered te worden? Nou, jaren later, toen Paulus dus in de gevangenis was in Rome, schrijft hij deze brief aan de Filippenzen. Verheug je in de Heer. Deze gemeente was ondertussen al ver gegroeid, maar de eerste grote groep van gelovigen kwam direct en indirect voort uit de gevangenis en uit hun getuigenis. Wat zij daar hadden ervaren. En weet je, niet alleen de aardbeving was zo krachtig, maar ik geloof de woorden van gebed die ze hoorden van Paulus en Silas en hun aanbidding, hun lofprijs, dat zij zich verheugden in de Heer. Dat was voor hun zo'n krachtige ervaring, waardoor ze wisten, weet je, van die Jezus is echt. Die Jezus verandert echt levens. En Paulus schrijft dan vele jaren later, opnieuw vanuit de gevangenis. Heel bijzonder, opnieuw vanuit de gevangenis, naar deze christenen. Weet je, verblijd je in de Heer te alle tijden. Wederom zal ik tegen je zeggen, verheug je. Verblijd je in je God. Ik weet dat hij die in jou een goed werk is begonnen, dit ook zal voleindigen, zegt hij in hoofdstuk 1. Blijf je verblijden in de Heer. Weet je, ik geloof dat goddelijke blijdschap aanstekelijk werkt. De blijdschap die Paulus en Silas hadden, die kwam ook weer over de gevangenen. En ik geloof dat is ook zo voor jou en mij. De echte blijdschap en vrede die wij nu hebben, die mag zich ook weer verspreiden naar anderen. Ik zie zoveel mensen in mijn omgeving, of die ik ergens zo meemaak of kijk, als ik probeer in hun ogen te kijken, toch natuurlijk heel angstig en paniek. En als natuurlijke mens en in de natuurlijke wereld is dat heel logisch. Maar op het moment dat wij verbonden zijn met God en we verblijden ons in de Heer, weet je, is er toch een andere radiance wat uit ons komt. En ik geloof dat dit ook weer door onze ogen en verbale en non-verbale communicatie weer andere mensen mag aansteken. Want wij kennen een bron die eeuwig is. Het is niet afhankelijk van de omstandigheden nu. Die bron staat vast. Die rots staat vast. Onze God staat vast. Nou, wat ik wel eens vaker zeg. Faith does not deny the facts. Ik geloof dat dit heel belangrijk is. Faith does not deny the facts. Het geloof ontkent de feiten niet. Ook nu, het is heel belangrijk, hè? Wij ontkennen de feiten niet. Er is een crisis en het is een heftige crisis. En er zijn mensen die er op een enorme wijze mee geïnfecteerd worden. Maar afgezien dat sommigen geïnfecteerd zijn met dat coronavirus, er is een infectie die heeft plaatsgevonden in ons hart. Wij zijn geïnfecteerd met het Jezusvirus. En ondanks de omstandigheden leert de Bijbel dat wij ons kunnen verblijden in de Heer. De Bijbel zegt in het boek Nehemia, zelfs de vreugde van de Heer, die is onze kracht. Dat is zelfs onze kracht en onze sterkte, nu in deze tijd, is de vreugde van God. En ik geloof dat we als we vanaf dit bewustzijn gaan bidden, dan is dat een heel ander soort van gebed als paniekgebed of angstgebed. Of Heer, help me alstublieft. Maar vanuit die rust en zekerheid dat God met ons is. En dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven. Vanwege Jezus Christus. Jongen, dan kunnen we zo anders gaan bidden. En dan komt het moment in gebed. Laat me dit ook vertellen over gebed. Als Jezus het heeft over gebed in Matteüs 6. Dan zegt hij dit. Wanneer je bidt, ga naar je binnenkamer. En je binnenkamer is alleen maar een beeld. Dat kan daadwerkelijk een plek zijn. Dat kan daadwerkelijk een locatie zijn. Dat kan daadwerkelijk een kamer zijn die je hebt ingericht als gebed. Of je slaapkamer, of een studeerkamer, of gebedskamer. Maar afgezien van het fysiek is het bovenal elke plaats dat jij hebt om met God te communiceren, kan een binnenkamer zijn. En Jezus zegt, wanneer je bidt, ga naar je binnenkamer en sluit de deur. En ik geloof dat deze tekst heel cruciaal is in het gebedsleven. En niet alleen de fysieke deur te sluiten, maar bovenal de deur van allerlei stemmen die tot je willen spreken. Van paniek, van angst, van omstandigheden, van mensen in je omgeving met allemaal problemen. Ben jij in staat om de deur te sluiten? Die deur van al die problemen, die deur van de stemmen, de deur van de paniek, de deur van de angst. Om vervolgens niet vanuit dat gevoel en die emoties te gaan bidden, maar vanuit dat diepere contact met God, vanuit de vrede van God, vanuit de rust van God. Zie, je moet begrijpen dat God te alle tijden in vrede en in rust is. Ook nu, God is niet geschud op zijn troon omdat wij door een crisis heen gaan. We zien in de Bijbel dat er heel vele crises zijn en God is de stabiele factor in je leven. God is de rustpunt, de krachtpunt, de rots noemt de Bijbel hem. Hij is een eeuwige rots. Alles kan wankelen, maar God wankelt niet. Zo op het moment dat je in gebed komt, dan ben je in contact, dan kom je in relatie met een onwankelbaar persoon, een onwankelbare schepper, een onwankelbare vader. En weet je, de kracht van een gebed is niet de lengte, hoe lang je bidt, hoeveel minuten je doorbrengt, maar de bewustwording dat je verbonden bent met deze onwankelbare rots. En in plaats van soms gelijk te gaan bidden met je hele gebedslijstje en al je nood, om te beginnen met God te danken voor wat je wel hebt, voor wat er wel is. En hem te vragen, Heer, maak me bewust van uw vrede, maak me bewust van uw rust, maak me bewust van wat u voor mij gedaan heeft. En dan vervolgens daarvan uit te bidden. En vervolgens je echt te gaan verblijden in God, dat is een sleutel die helaas maar weinig mensen kennen. En ik wil je daarop attenderen. En als je God nog niet kent, daag hem maar uit. Gewoon, zeg maar, Heer, ik hoorde daar Arno spreken over gebed en over rust en over vrede en over blijdschap in u. Laat me dat ervaren. Laat me dat voelen. Op een dag heb ik God ook gewoon uitgedaagd. Heer, als u bestaat, laat me zien. En ik geloof dat dit soort gebeden, als je nog niet God kent, ook heel belangrijk zijn. Open je hart maar voor hem. Schreeuw het maar uit. Roep het maar uit. En als gelovige, leer te bidden vanuit die rust en vrede in plaats van vanuit de paniek en vanuit de angst. De Bijbel zegt, de stem van de Heer staat boven de wateren. Gaat verder dan de golven. Met andere woorden, er zijn allerlei soms ook emoties dat als golven boven willen komen. Maar Gods stem en Gods naam en Gods kracht is daarboven verheven. Put uit die bron. Put uit die kracht. Nou, we lezen in de Bijbel, en het zijn inderdaad maar 4 korte hoofdstukken, de brief aan de Filippenzen. Deze gemeente was de enige gemeente die Paulus geld schonk. In ieder geval wat er staat geschreven. Deze gemeente die werd geëerd door Paulus vanwege hun vrijgevigheid. En ik geloof dit is een gevolg van hun blijdschap. Een gevolg van je kunnen verblijden in de Heer. Is dat je ook vrijgevig kan zijn naar anderen. Omdat je weet dat je verbonden bent met een bron die niet gebonden is aan de aardse omstandigheden. En die Filippenzen die stonden bekend om hun vrijgevigheid. Mooi hè? Halleluja. En ik wilde als laatste nog een stukje lezen uit die Filippense brief. En als je nog niet weet wat je nu in de Bijbel moet lezen, wil ik je gewoon aanraden om dat te lezen. Het zal je, ik denk, je echt inspireren en versterken in deze tijd. En ik wil graag even met je lezen een bekend gedeelte in Filippense hoofdstuk 3. Halleluja. Ik lees even vanaf vers 4. Paulus begint hier eerst te vertellen dat hij heel veel redenen had gehad om trots te zijn op zichzelf vanwege zijn afkomst. Maar hij zegt, nu ik eenmaal Jezus heb leren kennen, joh, dat stelt allemaal niets meer voor. En ik lees even Filippenzen 3 vanaf vers 4. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen, Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. We weten dat de apostel Paulus, voordat hij tot geloof kwam, voordat hij tot bekering kwam, voordat hij opnieuw geboren werd, een vervolger was van de christenen en van de gemeente. En zelfs door zijn toestemming en goedkeuring christenen vermoord werden, de gedood werden. Onder andere Stefanus, lezen we allemaal in het boek Handelingen. En Gods genade die kwam tot hem, Jezus verscheen aan hem. En hij kwam tot bekering uiteindelijk. Hij liet zich dopen, werd vervuld met de Heilige Geest. Lezen we allemaal in Handelingen 9. En hij zegt, ik deed dat vanuit mijn fanatieke opvatting, dat ik geloof dat ik echt volgens de wet wou leven. Heel wettisch. Maar nu eenmaal Jezus gekomen was, kijk wat er staat. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Hij zei, ik had vanuit mijn vlees, vanuit mijn mensen, heel veel redenen om trots te zijn. En dan komt vers 7. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, overtreft immers alles. Die openbaring die hij had gehad van de Heer Jezus Christus. Nu de openbaring van Jezus zelf en die relatie die hij nu had met Jezus. Hij zegt, dat overtreft alles. Alles waar ik trots op was en alles wat ik fout had gedaan. De gemeente vervolgd. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Hij had zo'n grote parel ontdekt dat hij bereid was om alles prijs te geven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. En dat is mooi, want dat zie ik in de gevangenis in Filippi, zie ik zijn houding en zijn hart hier terugkomen. Niet door mijn eigen gerechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop zelf ook op te staan uit de dood. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. En dit geldt ook voor ons. Wij zijn ook nog niet zo ver en we hebben ons doel nog niet bereikt. Maar ik hou vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet hetgeen wat achter me ligt. En ik richt mij op wat voor me ligt. Nou, als je van God of van Gods woord wou horen deze tijd, pak deze tekst. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik strek mij uit wat voor me ligt. Ik vergeet wat achter me ligt. Ik vergeet wat achter me, wat mijn verleden. En ik strek mij uit naar de toekomst. Ik strek mij uit naar wat Christus voor mij heeft. Ik strek mij uit naar wat voor me is. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Ik ga recht op mijn doel af. Weet je, Paulus bleef gefocust, maar zijn focus was Jezus geworden. En ik zie dit gewoon ook in de gevangenis terugkomen. Dit is onze bron en kracht in deze tijd, om ons te verblijden in God. En als laatste wil ik je zeggen, weet je, blijf gewoon jouw vreugdeliederen, je lofliederen zingen. Lofliederen zijn liederen van vreugde. En de duivel die wil niks lievers dan die stem van ons lied te verstommen. Het lied van Gods geest te verstommen in jou. Het lied van blijdschap, het lied van lof, het lied van te zingen wat Jezus voor je heeft gedaan. Te zingen over het kruis, te zingen over zijn opstanding. Te zingen over de blijdschap die God je geeft. Want terwijl je zingt, word je bewust van, ja, maar kan ik dat wel zingen? Maar ja, ik voel me niet zo. Maar ik wil je bemoedigen, zing juist deze liederen. En je gaat merken hoe je emoties uiteindelijk gaan veranderen. Emoties zijn onderhavig aan omstandigheden. En als je nu je niet verblijdt in God, gaan die emoties steeds sterker en sterker worden. En ze worden als het ware een grote woeste stroom. Maar op het moment dat jij je verblijdt in de Heer en je zingt juist die liederen, dan geeft jouw geest aanwijzing aan jouw ziel, aan jouw emoties. Die geeft leiding en die zegt tegen jouw emoties, hey, er zijn wel omstandigheden. We do not deny the facts. Maar we putten uit een grotere bron. En uiteindelijk gaan je emoties, jouw leiding, de leiding van jouw geest volgen. En ik geloof dat zelfs je emoties zullen veranderen. Wat uiteindelijk weer gaat leiden tot een transformatie midden in dit proces. En laat me nog als laatste dit illustreren. Op een dag was ik in de kerk. Ik leidde de dienst. En aan het einde van de dienst zongen we onze lofliederen tot God. En ik was van plan, het was ondertussen 12 uur geweest. We hebben dan al 2 uur dienst gehad. En ik wou de dienst eindigen, ik wou er een einde aan maken. En nou ja, een aantal dingen daarover nog zeggen. En dan de dienst eindigen. En terwijl ik de celebration wou eindigen eigenlijk. En ik wou dan bijna al van het podium afstappen. Plotseling hoorde ik hier opnieuw een stem in mijn hart. En ik ervaarde hoe de Heer tegen me zei: Arno, laat de mensen zich in mij verheugen. En we zien dit ook in de Bijbel terugkomen. Bijvoorbeeld Mirjam, die zich verheugde na de verlossing door de Rode Zee. En ik ken dit principe ook in God. En nu hoorde ik weer die stem van de Heilige Geest zeggen: Arno, laat de mensen zich in mij verheugen. En toen vertelde ik ook heel eerlijk tegen de kerk. Ik zeg: jongens, ik was van plan de dienst te eindigen. Maar ik hoor heel duidelijk nu een stem. En ik geloof het is de stem van de Heilige Geest. Die zegt: laat de mensen zich in mij verheugen. En daarna gingen we verder in onze lofprijs. En ik moet je zeggen, het werd zo'n krachtige stroom. De blijdschap die over ons kwam. Terwijl we onze lof en dankzegging en liefde in onze liederen verklaarden aan God. Het was zo sterk. De vreugde in die dienst. En het duurde later nog heel lang. We gingen gewoon door. En er was niemand die wegging. Iedereen stapte in die vreugde. En al die honderden mensen toen, die verblijden zich in de Heer. En ik geloof ook in deze tijd dat de Heer dit wil zeggen. Laat de mensen zich in mij verheugen. En verheug je in mij. Halleluja. Je hebt genoeg redenen om je in God te verheugen. Prijs God.